Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 74ste psalm. En daarvan het 12e en het 15e vers. Psalm 74, het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En vers 15, hoe menigmaal hebt gij ons uw gunst betoogd. Wij lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen. Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. Handelingen 11, het 19e tot en met het 30ste vers. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe, de welke daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem naar Antiochië, en een van hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, de welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van het apostolicum, en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ik mag vanmiddag het woord des Heren in uw midden bedienen uit het gelezen schriftgedeelte, het 11e hoofdstuk van de Handelingen. En daarvan het laatste deel van vers 23, Handelingen 11, het laatste deel van het 23e vers. En hij vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Laten wij over de bediening van het woord des Heere Gods zegen vragen. Ootmoedig zeggen we uw grote naam dank, Heere, voor het voorrecht dat we hier samen mogen zijn rondom uw woord. En dat dat woord ook vanmiddag weer in het middelpunt mag staan. Wij lopen gevaar om dat woord van zijn plaats te verdringen. Altijd lopen we dat gevaar, omdat wij mensen zijn die onszelf graag in het centrum plaatsen. En die het ook wel mooi vinden als wij door anderen in het centrum geplaatst worden. Maar Heere, dat is toch altijd in een kerkdienst fout, verkeerd. Zo mag het niet en zo mag het nooit. Ook in de dienst van vanmiddag niet. Wilt u ons voor dat gevaar bewaren? En geef door uw genade zoveel beslag van het woord, geef dat er door de werking van uw Heilige Geest zoveel heerschappij van het woord mag uitgaan, dat dat inderdaad in het middelpunt staat. En dat wij iets mogen beleven van wat de discipelen beleefden toen zij met u op de berg waren, toen alles voorbij was, Mozes en Elia weer weg waren. Toen zagen ze niemand dan Jezus alleen. Heere, wij bidden u dat gij zelf en in het spreken en in het luisteren en in alles wat wij denken, dat gij zelf in het middelpunt wilt gaan staan. Dat het om u mag gaan en om uw genade en om de zaligheid die gij voor uw kerk verworven hebt, om het heil dat gij door uw geest uitdeelt, om de rijkdommen en de schatten die de uwe zijn, maar die ge niet voor uzelf houdt, waar gij arme zondaren, ellendigen, genadiglijk deel aangeeft. O Heere, help ons bij de bediening van het woord, als we voor de laatste maal als predikant van deze gemeente in het midden van dit volk uw woord mogen ontvouwen. En geef de gemeente en alle die meeleven en belangstelling tonen, ook degene die met ons meeluisteren, alles wat nodig is om echt te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En mogen het woord van vanmiddag dan heerschappij hebben in onze harten. Heere, bewaar ons ook voor de zonde. Wat is het nodig om dat altijd weer te vragen? Wat zijn we vaak afgeweken? Ook in de jaren die voorbij gegaan zijn, Heere, zijn wij als gemeente en als voorganger van de gemeente niet geweest die we moesten zijn. En altijd weer is er dat grote gevaar dat we op welke manier dan ook van u afwijken. Dat we uw geboden, die toch heilig en goed en ten leven zijn, niet achten. Wat moeten we het beleiden, Heere, dat dat altijd weer de neiging van ons hart is. Ook al hebben we uw genade leren kennen. Wat is er dan nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid? En wat zijn we dan vaak toch nog weer mensen die de werken des vleeses doen, de begeerten van het vlees volgen en de geest strijdt tegen het vlees en het vlees strijdt tegen de geest en die twee staan tegenover elkaar. Wat moeten we het iedere keer weer leren, soms door schade en schande. Soms in de weg van de verootmoediging heel diep. Soms door de hand des Heren die zwaar op ons drukt. Wat moeten we het iedere keer weer leren? Dat we uit genade en alleen uit genade zalig kunnen worden. Maar leert u ons die les, Heren. Oefen uw volk in deze dingen. Geef dat ze mogen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En geeft u dat diegenen die daar geen kennis aan hebben, die daar helemaal vreemdelingen van zijn, hoewel ze kerkgangers zijn en misschien ook nog wel trouwe kerkgangers, maar wie er hart nog voor u gesloten is, geeft dat zulken toch eens een keer mogen gaan ontdekken. En kon het zijn vandaag nog gaan ontdekken dat buiten Jezus geen leven is, nu niet en in der eeuwigheid niet. Maar dat die de Zoon heeft, het leven heeft. O Heere, we bidden van u, werk dan krachtig in ons midden en doe het ons ervaren dat gij nog aan ons denkt. We hebben niets om op te pleiten in onszelf. We kunnen u niets aanwijzen, Heere, ook niet uit de afgelopen 6 jaren waarin we samen verbonden zijn geweest, waarmee wij u de Heere kunnen behagen in zodanige zin dat we dat nu kunnen meebrengen vanmiddag om uw zegen op grond daarvan te pleiten. Maar Heere, er zijn in de afgelopen tijd toch wel dingen geweest waaraan we vrijmoedigheid mogen ontlenen om ook voor vandaag te vragen, denk aan ons. Geen dingen uit onszelf, geen dingen uit onze vroomheid of deugd, maar er zijn in de afgelopen tijd dingen geweest die van u waren. Ge hebt getuigenis gegeven aan het woord van uw genade, Heere. En ge hebt meer dan één keer en soms in hele bijzondere omstandigheden doorgeholpen en kracht gegeven en aan uw woord getuigenis gegeven. Ge hebt willen werken. En er zijn er die daarvan mogen spreken, Heere, met meer of minder vrijmoedigheid. Wel, gij zijt dezelfde, o Heer. Vandaag zijt ge nog dezelfde. En hebt u het vroeger niet gedaan om iets in ons, maar hebt u het altijd alleen gedaan om uw grote naams wil, om Christus wil, om diezelfde reden kunt u het ook vanmiddag toch doen, Heren. Doe het dan, tot eer van uw naam en tot zaligheid en blijdschap van onze zielen. Dan valt vanzelf de mens weg en dan zult u de eer ontvangen. Heren, we bidden u om uw zegen, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 15e en het 16e vers. Psalm 119, vers 15, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. En vers 16, mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Gemeente, iets meer dan een 6 jaren geleden ben ik mijn dienstwerk in uw midden begonnen met een preek uit Handelingen, Handelingen 13. In de afgelopen 6 jaren hebben we met elkaar en in de prediking en in de Bijbelkring nogal wat bij het boek der Handelingen stilgestaan. En we hebben verschillende hoofdstukken zo met elkaar gelezen om te verstaan wat de Heere ons in dit Bijbelboek heeft te zeggen. Ik wil mijn werk, mijn ambtelijk werk als predikant in uw midden ook beëindigen met een preek uit het boek der Handelingen. Dat hebben we begrepen, hoop ik, in de afgelopen tijd, telkens weer als we dit boek voor ons hadden, dat het op een bijzondere manier juist in de Handelingen gaat om het werk van de Heere Jezus Christus, die als de verhoogde aan de rechterhand van zijn vader bezig is uit deze wereld zijn gemeente te vergaderen. Zoals onze catechismus dat ook onder woorden brengt. Door zijn woord en door zijn geest. En we zien dat in de handelingen steeds terugkeren. Er is de prediking van het woord. En er is het daarbij komende en daarmee gepaardgaande werk van de Heilige Geest. En in de handen van de Geest wordt dat woord een middel waardoor zondaren tot bekering komen. Waardoor mensen de nood van hun leven gaan zien en waardoor ze uitgelokt worden en uitgedreven worden tot de Heere Jezus Christus, de enige die zalig maakt. Gemeente, bij dat werk dat de Heere Jezus doet, dat hij in de tijd van de handelingen der apostelen deed, maar dat hij naar zijn belofte doen blijft, tot op de dag van zijn wederkomst, het vergaderen van zijn gemeente, het bekeren van zondaren en het bouwen en onderhouden van zijn kerk. Bij dat werk mocht ik in uw midden 6 jaar lang betrokken zijn. En dat werk van de Heere is ook in die afgelopen periode voortgegaan. En dat mag straks ook nog weer voortgaan, ondanks mijn vertrek. En als ooit duidelijk geworden is, gemeente, dat een dominee wel weg kan, dan is dat vanuit de voorzienige leidingen die de Heere met ons als gemeente gehouden heeft. Want hij heeft u al een opvolger van mij aangewezen. Zijn werk gaat door. Hij zou het ook kunnen doen zonder predikanten, maar het behaagt hem om door de prediking zalig te maken die geloven. En Gode zij dank, heeft hij daarin genadig willen voorzien. We gaan vanmiddag met elkaar dus luisteren naar een ander woord uit de handelingen, waar diezelfde dingen weer in terugkomen. En dezelfde dingen u te zeggen is mij niet verdrietig, en het is u nuttig. We luisteren naar die aansporing die Barnabas geeft als hij in de gemeente van Antiochië komt. De aansporing, het vermaan dat in de woorden van onze tekst onder woorden gebracht wordt als daar staat dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Maar dat heeft hij natuurlijk gezegd in een bepaalde situatie. Die woorden die hangen niet in de lucht, die woorden hebben een duidelijke achtergrond. En willen we de woorden van die vermaning van Barnabas verstaan, dan zullen wij ze moeten lezen in het licht van de situatie waarin ze gesproken werden. En dan moet ik met u toch even stilstaan bij dat tekstverband ook. Antiochië, een Syrische stad ten noorden van Palestina, heeft ook het evangelie mogen horen. Er was in Judea, in het land van Israël, een vervolging uitgebroken van de christenen. Al werden ze toen nog geen christenen genoemd. Maar u begrijpt, de volgelingen van de Heere, de discipelen van de heiland, ze hebben vervolgingen moeten verduren en ze werden verdreven van huis en haard en ze trokken het land door waar ze ook maar een veilige wijkplaats konden vinden. Ondertussen hielden ze hun mond niet. Ondertussen spraken ze, waar ze ook kwamen, van die dingen die hen dreven en motiveerden om de Heere aan te hangen. Ze getuigden van de hoop die in hen was, ze spraken van de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, en ze hebben het evangelie verkondigd. Aanvankelijk, zo lazen we, deden ze dat alleen onder de Joden. Maar dan zijn er een aantal Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hun midden die begrepen hebben dat dat evangelie van de Heere Jezus Christus niet alleen voor de Joden bestemd is, maar dat het ook geadresseerd is aan alle volkeren van deze wereld. En vandaar dat zij als eersten het woord ook tot de Grieken gaan spreken. En onder Joden, zowel als onder Grieken, wordt dat evangelie gezegend, de geest werkt erin mee en er ontstaat daar in Antiochië een gemeente van discipelen van de Heiland. Belangrijk is te weten hoe de Heilige Geest onder woorden brengt wat de arbeid van die Cyprische en Cyrenese mannen nou eigenlijk is geweest. Wat deden ze daar? Het staat er met een enkel woord. En dat enkele woord is nu direct al bepalend voor alles. Wat deden ze, de Cyprische en Cyrenese mannen, onder Joden en Grieken in Antiochië? Dit: zij verkondigden de Heere Jezus. Daarmee is alles gezegd. Ze verkondigen niet een boodschap waarin het die Joden of die Grieken verteld wordt. Nu, mensen, luister eens naar ons en we zullen u een goed advies geven. Als u nou voortaan dit niet meer doet en als u nou dat wel gaat doen, dan... Ze verkondigen die Joden en die Grieken in Antiochië niet een boodschap waarin ze die mensen verplichten tot allerlei ceremonieën en tot allerlei plechtigheden en tot allerlei godsdienstige rituelen. Zij verkondigen, die Cyprische en Cyrenese mannen verkondigen daar niet een boodschap met een politieke inslag dat nu zo eindelijk toch eens een keer de situatie politiek moet gaan veranderen en dat allerlei dingen in de maatschappij maar eens ondersteboven moeten en dat het allemaal maar eens anders moet. Ze verkondigen de Heere Jezus. Dat is alles. Let u daarop. Dat dat voor deze predikers de inhoud van de boodschap was en dat ze in Antiochië anders ook niet nodig hadden. Of het nou Joden zijn of Grieken of dat het nou nog weer andere soorten nationaliteiten zijn. Dit is het evangelie. Houdt u dat vast? Want dat is van belang om straks ook onze tekst te verstaan, dat vermaan van Barnabas. Zij verkondigden de Heere Jezus. Dat wil zeggen, en dat ligt daar natuurlijk in begrepen, dat verstaan we. Ze spraken van hem die in de wereld gekomen is, om zoals hij zelf zei, zondaren te zoeken en zalig te maken. Te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ze spraken over hem, de Zoon van God. Die door de Vader gegeven is in de volheid des tijds. En die zich in de weg van vernedering gegeven heeft. Die in een kribbe is neergelegd. Die een weg van lijden gegaan is. De smartenweg. De weg die naar de dood aan het kruis ging. Ze verkondigen hem die uit de doden is opgestaan. En die nu de Heere der heerlijkheid is. En die van de Vader een naam ontvangen heeft. Welke is boven alle naam. Opdat zich in de naam van Jezus Christus zou buigen alle knieën. En opdat alle tong zou belijden dat hij de Heere is. Ze verkondigen hem in wie al de schatten van Gods genade geopenbaard zijn. Ze verkondigen hem die de enige hoop voor een verloren wereld is. Ze verkondigen hem die een volkomen verzoening heeft aangebracht en wiens gerechtigheid genoegzaam is om de vuilste zondaar te bekleden met gerechtigheid, zodat hij voor God kan bestaan. Ze verkondigen hem. De Heere Jezus. En door de prediking van de Heere Jezus is daar in Antiochië een gemeente gesticht. En door welke andere prediking ook die hiervan afwijkt, wordt geen gemeente gesticht. Maar wordt een bestaande gemeente alleen maar afgebroken. Verkondigende de Heere Jezus. En toen gebeurde het. Toen gebeurde het dat de Heere getuigenis ging geven. Ook weer zo'n uitdrukking uit de handelingen. Aan het woord van zijn genade. Toen werd daar een gemeente gebouwd. De boodschap die keerde niet ledig tot de Heere terug. Die boodschap die vond gehoor, die kreeg resultaat. Hoe dat ging,
niet vanzelfsprekend. Hoe krijgt het woord effect? Hoe komt het zover dat de prediking van de Heere Jezus harten raakt en harten ontsluit? Hoe komt het zover dat mensen onder dat woord gaan buigen en dat mensen dat woord gaan geloven? Hoe ging dat daar? Waren dat bijzonder bekwame predikers, die Cyprische en die Cyreneese mannen, die met een geweldige dosis welsprekendheid onder Joden en Grieken spraken? Waren het mensen die een geweldige overredingskracht hadden, zodat zij de mensen konden beïnvloeden en manipuleren, zodat ze tenslotte ook onder het volk invloed kregen en ze brachten tot het punt waarop zij overreed waren en zich aan de Heere overgaven? Of was het misschien aan de andere kant zo dat die mensen, die inwoners van Antiochië, zowel Grieken als Joden, een aangeboren ontvankelijkheid voor het evangelie hadden? Dat ze er eigenlijk al zo'n beetje op voorbereid waren en dat er allerlei elementen in hun karakter zaten, waardoor hun hart heel makkelijk open ging en waardoor ze heel gemakkelijk beïnvloed konden worden. Zodat er eigenlijk van verzet geen sprake was en van weerstanden evenmin. Hoe ging dat dan? De tekst zegt het, en ik zeg het u met nadruk, omdat het ook weer van belang is om de tekst van vanmiddag te verstaan. De hand van de Heere was met hen. De Heere Jezus werd verkondigd en de hand van de Heere was met hen. Alweer worden we gewezen op hem. Hij deed het. Zijn werk kwam openbaar. De Heere was werkzaam, hij liet die mensen prediken. En toen werkte hij mee, toen gaf hij er getuigenis aan, toen zond hij zijn geest uit in hun harten. En toen deed hij dat woord als een levend en krachtig woord zo ingaan in de harten van degenen die het hoorden, dat zij eronder gingen buigen. Daar ligt het geheim. Niet in wat die predikers deden, niet in hun overredingskracht en niet in hun zeggingskracht, maar eenvoudig in de hand van de Heere. Hij deed het. En dat is nodig ook, nietwaar? God moet toch de wasdom geven. Geen enkele Cypriot, geen enkele Cyreniër is in staat om het hart van zijn medemens te ontsluiten en hem tot geloof te brengen. En geen enkel mens en geen enkele dienaar van het woord is in staat om iets van dien aard te doen. Als het van de Cypriot of van de Cyreniër moet komen of van wie dan ook die met de last en met de macht van het prediken van het woord bekleed is, dan is alles ijdel. Maar als de hand des Heren er is, dan doet het woord zijn kracht. En hoe komt dat dan openbaar? En alweer worden we gewezen op de Heere. Hoe dat openbaar komt, in het feit dat een groot aantal onder die inwoners van Antiochië tot bekering komt en tot geloof in de Heere. Er komt bekering, dat staat er, en bekeerde zich tot de Heere. En in die ene uitdrukking ligt eigenlijk alles begrepen wat er nou gebeuren moet in het leven van een mens. Bekering tot de Heere, dat impliceert ook geloof in de Heere. Trouwens, die twee zijn niet te scheiden. Die twee die horen zo bij elkaar dat naar het woord van Spurgeon die twee een tweeling, tweelingzusters zijn. Bekering en geloof. En dat zat nog diep ook daar, want dat was maar niet een bekering van de zonde tot de deugd, dat was maar niet de bekering van een leven in het heidendom of een leven met de wet van Mozes om in die weg je zaligheid te zoeken naar een andersoortige godsdienst waarbij de Heere ook wat aandacht kreeg. Dat was maar niet een bekering die vandaag er is, maar die als een morgenwolk verdwijnt en morgen niet meer te bespeuren is. Dat was maar niet een indruk die er voor een ogenblik was en een beetje beslag en een beetje een stem in je geweten en een beetje benauwd zijn. Nee, het was een bekering tot de Heere. Geen enthousiasme dat er even is en dat halverwege de week weer opgepept moet worden. Nee, het was bekering tot de Heere. Wonderlijk. Die Cyprische en Cyreneese mannen, die hebben dus kennelijk de eer ook niet aan zichzelf getrokken. De mensen zijn ook niet aan die predikers gaan hechten, hoewel vanzelfsprekend ze een band aan die boodschappers kregen, want het is nogal wat als de Heere zo'n Cyprische of zo'n Cyrenische man gebruikt om in je leven te komen met het evangelie, en als Gods hand het dan ook nog zegent en als de leiding van Gods geest het dan ook nog toepast aan je hart, dan krijg je een band aan zo'n prediker, nietwaar? Maar zij hingen die predikers niet aan. En het resultaat van al dat werk was niet dat zij die predikers gingen verheerlijken. Nee, ze hebben begrepen uit de inhoud van de boodschap en ze hebben het geleerd door de hand van de Heere, dat ze zich hadden te bekeren tot de Heere. Daar ligt steeds de nadruk. En als dan van deze dingen later in Jeruzalem in de moederkerk verslag wordt uitgebracht, dan zijn ze daar verwonderd en verblijd over. En aan de andere kant dan hebben ze vragen, want ja, dat is natuurlijk een moeilijke fase geweest in de geschiedenis van de kerk. Hoe moet dat nu? Als heidenen ook tot geloof komen, is dat nou echt waar? Gaat de Heer ook Grieken toevoegen tot de gemeente die zalig wordt? En ze besluiten om een bekwaam man naar Antiochië te sturen, die dat maar eens met eigen ogen moet gaan aanschouwen en de zaak eens goed in ogenschouw moet gaan nemen. Barnabas wordt uitgezonden met een opdracht van de kerk in Jeruzalem om te zien wat er nu eigenlijk gaande is in Antiochië. Gemeente, wat er aan goeds geweest is, en ik bedoel wat er aan genadewerk geweest is in de afgelopen 6 jaren, dat was van de Heere. Dat was omdat de hand des Heeren met ons geweest is. Het is niet van iedereen bekend en iedereen zal het ook niet zeggen, ook al zou die misschien wel wat kunnen zeggen. Maar er zijn er toch, en dat weten we, die in de afgelopen 6 jaren door het woord en onder het woord zijn geraakt geworden. En wier leven door dat woord is veranderd. Er zijn er die uit het woord onderwijs hebben mogen ontvangen en die door het woord van de Heere zijn gebouwd. Maar de nadruk behoort daarbij maar op 1 plaats te liggen. Waar? Bij hem. Bij de Heere. En ik heb gepoogd om dat te preken. En ik heb gemerkt, gelukkig, Gode zij dank, dat meerderen dat begrepen hebben. Geen binding aan personen, maar aan de Heer. Wat een zegen als dat verstaan mag worden. En dan zeg ik graag met Johannes de Doper, die de bruid heeft, is de bruidegom. De vriend van de bruidegom, die verheugt zich als hij de stem van de bruidegom hoort. En als hij dienstbaar mag zijn om de bruid naar de bruidegom te brengen. Bij de Heere vandaan kwam het. En het was de verkondiging van de Heere Jezus, met alle gebrek en met alle tekortkomingen, want het accent heeft ongetwijfeld ook wel eens verkeerd gelegen. Maar de intentie was, zoals bij die Cyprische en Cyreneese mannen, verkondigende de Heere Jezus. En als het de hand des Heere werkte, dan werd het ook gezien in het resultaat. Dan werd er een vraag geboren naar de Heere en naar de genade van de Heere en naar het woord van de Heere. En dan werd er een leven verwekt dat naar hem ging vragen, omdat het ook uit hem voortkomt. Nou, en zo komt Barnabas in Antiochië. En wat ziet hij dan? Hij ziet de genade Gods. Geen manifestaties en geen geweldige dingen. En geen, nee, de genade Gods, meer niet. Dat is genoeg ook. O gemeente, als dat gezien mag worden. De genade Gods. Hij verblijdt zich erover. En dan mag er natuurlijk ook wat van hem verwacht worden. Hij is tenslotte een officiële afgezant uit Jeruzalem. En ze zijn in Antiochië nu ook benieuwd wat hij zeggen zal. Wel, hij heeft een boodschap. Een boodschap welke hij vermaant hen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zullen blijven. Logisch, hè? Dat heeft hij gezien. En hij zegt, blijf daar nu bij. Bij de Heere blijven, zo noemt het de tekst het. Je kan ook zeggen, de Heere aanhangen, de Heere aankleven. Hem vasthouden, niet afwijken naar welke kant dan ook, niet hem loslaten, niet op een eigen ander pad gaan, maar bij hem blijven. En de manier waarop het hier staat in het Grieks is om aan te tonen dat Barnabas dat maar niet één keertje gezegd heeft. Hij vermaande hen. Steeds maar weer diezelfde boodschap, steeds maar weer datzelfde dringende advies. Bij de Heere blijven, zijn gemeenschap blijven zoeken, zijn woord en het onderwijs uit zijn woord blijven begeren. Barnabas legt daar alle nadruk op. En hoe moeten ze dat dan doen? Met een voornemen des harten, dat is heel wat meer dan in een opwelling. Met een voornemen des harten, dat is heel wat meer dan dat je dat alleen maar aan de buitenkant doet. En dat het zo aan de uiterlijke zijde van je leven te zien er wel een beetje op lijkt. Nee, het is, zo zegt Barnabas, zo belangrijk dat de mens vast besloten, heilig overtuigd moet zijn dat hij bij de Heere moet wezen. Met een voornemen des harten, plechtig, ernstig, als voor Gods aangezicht in een heilig ogenblik afgesproken. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. En dan zo zich met een vast voornemen aan de Heere verbinden en bij hem blijven. Maar waarom is dat dan toch nodig? Nu zijn ze tot bekering gekomen, nu heeft het woord in hun leven effect gekregen, nu is het allemaal anders geworden. Die Grieken, die dienen de afgoden niet meer en die Joden, die hebben geleerd dat ze in de weg van de gehoorzaamheid aan de wet van Mozes niet zalig kunnen worden. Nu hebben ze de goede keuze mogen doen en nu zijn ze toch tot bekering gekomen. Waarom moeten ze nou ook nog bij de Heere blijven en waarom moet Barnabas nou dag in dag uit ze steeds datzelfde advies geven, bij de Heere blijven? Wel, Barnabas heeft begrepen in zijn eigen leven hoe belangrijk dit is. Hij kan zich er alleen maar over verheugen dat ze in Antiochië niet met de bijzaken van het woord zijn bezig gehouden, maar dat ze direct geconfronteerd zijn met de hoofdzaak, met Jezus Christus. En omdat hij dat ziet en omdat hij daarin ook de hand van de Heere erkent, daarom bindt hij ze op het hart en zij weten misschien nog niet waarom hij dat met zoveel nadruk doet, omdat ze pas bekeerd zijn, dat ze nu ook bij hem moeten blijven. Waarom moet dat dan, gemeente? Mag ik u twee redenen noemen? Waarom moet iemand die tot de Heere gekomen is, die tot de Heere gevlucht is, die bij de Heere de toevlucht genomen heeft, waarom moet zo iemand bij de Heere blijven? Wel, omdat Jezus Christus de enige grond is waarop God ons accepteren kan. Jezus Christus is de enige grond waarop God ons als zondaren accepteren kan. Anders, buiten Jezus, kan God toch met geen mens te doen hebben. Nou, dat hebben ze gehoord In beginsel hebben ze die boodschap gehoord, die hebben ze geloofd. Toen die Cyprische Cyreneese mannen kwamen, toen hebben ze de boodschap gebracht en daar in Antiochië verkondigd dat te midden van al hun problemen en te midden van al hun nood en te midden van al hun ellende er maar één antwoord is. Er is maar één middelaar, er is maar één borg en zaligmaker, er is maar één grond van bestaan, er is maar één gerechtigheid. Houd dat nu vast, zegt Barnabas. Maar Barnabas heeft ontdekt dat er in elk hart een farizeeër leeft. Die vroeg of laat met de opmerking komt, jawel, de Heer Jezus, natuurlijk, Christus gerechtigheid, maar moet dat niet een beetje aangevuld worden? Moet daar niet ook een stukje gerechtigheid en gehoorzaamheid van de mens zelf bij komen? Moet er niet een beetje bij die gerechtigheid van Christus ook een stukje eigen gerechtigheid gevoegd worden? En Barnabas heeft het misschien al voorzien dat er een tijd zal komen dat de kerk ook in Antiochië verontrust gaat worden door een bepaald soort predikers die later de naam van judaïsten krijgen, die de mensen gaan verkondigen, Jezus Christus, jazeker, oh, we zouden er niets van af willen doen, Jezus Christus en die gekruist, en zijn offer en zijn bloed en zijn gerechtigheid. Maar u moet u ook laten besnijden. En u moet ook de wet van Mozes gaan onderhouden. En u moet ook aanvullen wat Christus volbracht heeft. En dat is de neiging zeker ook van het farizeese vrome hart. Want de mens kan bekeerd zijn. En de hand des Heren kan zijn leven wezenlijk veranderd en omgezet hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de drang naar eigen gerechtigheid gestorven is. Dat hoort ook bij de werken, bij de begeerten van het vlees. Zowel ongerechtigheid als eigen gerechtigheid. En het blijft over, ook na ontvangen genade. En het doet zijn werk en het legt zijn strikken. En het voert ten verderven als God er niet voortdurend voor waakt dat de zijnen toch thuis zullen komen. Nu vanuit dat gevaar dat dreigt om Jezus Christus en zijn evangelie toch op welke manier aan te gaan vullen, heeft Barnabas voortdurend gezegd, blijf bij de Heere. Blijf bij de Heere. Waak tegen die listen van het geraffineerde vrome vlees, waarmee de mens zelf nog wat zou willen bereiken en wezen bij God. Steun niet, steun nooit op iets van uzelf. Al hebt ge 50 jaar op de weg des levens gewandeld, dan is nog alleen de Heere nodig. En al hebt ge, ik weet niet wat gedaan, aan barmhartigheidswerk, al zijt ge een verkondiger van het evangelie geweest, en al hebt ge velen mogen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt, en al hebt ge, ik weet niet wat voor tijd versleten in de dienst des Heren, om uw leven op te offeren aan de dienst van die God en zaligmaker, dan nog hebt ge geen enkele gerechtigheid in uzelf, en dan nog kan het alleen als we bij de Heere blijven. Andere grond om te bestaan heeft de mens nooit. Alleen Jezus bloed en gerechtigheid. Jezus offer en voorbeden. En daarom, ik zeg het tegen u die tot de Heere heeft mogen vluchten. Ik zeg het tot u die uit de prediking van het woord en door het werk van Gods geest in beginsel bent gaan zien dat u de Heere nodig hebt. Zijn genade, zijn offer, zijn bloed. Blijf bij de Heere. En laat u door niets en door niemand en zeker ook niet door uw eigen gedachten en door de strevingen van uw vrome vlees, want o, bekeerde mensen hebben ook zo'n veel vroom vlees nog. Laat u door niets en door niemand van dat advies van Barnabas afhouden. laat het ook uw vaste en hartelijke voornemen blijven om bij de Heer te zijn. Waarom nog meer? Ik zou u twee dingen noemen om bij de Heer te blijven. Twee redenen. De tweede reden is deze. Christus is niet alleen de enige grond waarop God ons aannemen kan. Maar Christus is ook de enige bron waar we kracht uit kunnen putten in de strijd waartoe Gods volk geroepen wordt. Want weet u wat is, als iemand tot de Heere de toevlucht genomen heeft en als hij bij de Heere heeft mogen leren schuilen, als hij die zaligmaker ging nodig krijgen in zijn leven, dan krijgt hij te maken met het juk van Christus. Zo zegt de Heere Jezus zelf, niet waar? Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, neemt mijn juk op u. Dan krijgt hij te maken met het volgen van de Heere Jezus. Dan krijgt hij te maken met de wil des Heren. En natuurlijk, er is in het leven van zo'n mens een hartelijke begeerte om die wil des Heren te doen. Want er is liefde tot de Heere, er is liefde tot de dienst van de Heere. De goede keuze is toch gedaan? Maar dan komt het probleem. Dan heb je liefde tot de wil des Heren. Dan heb je een begeerte om zijn geboden te doen uit dankbaarheid. Dan wordt er gebeden, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Maar het probleem is dat je tot de ontdekking komt en meer tot de ontdekking komt dat er niks van terecht komt. Niks van terecht komt. Als het van ons uit moet komen. En als het afhankelijk zou zijn van ons voornemen en van onze begeerten en van onze wil en van onze liefde. Want, ach, wat is dat dan allemaal met elkaar? En hoe groot is die liefde dan? En hoe groot en hoe sterk is dat voornemen dan? En wat ligt het vaak weer overhoop? En wat is het vlees vaak weer machtig? En wat is het ongeloof vaak weer aan het woord? En wat zijn we al met al? En zal er dan toch ooit nog wat van terechtkomen? Dan zal het moeten zijn uit die enige krachtbron, Christus Jezus. Anders gezegd, en nu gebruik ik de termen dogmatisch, zo pas toen ik zei, er is maar enige grond waarop de Heere Jezus, waarop God ons kan accepteren, toen doelde ik op de rechtvaardiging, de vergeving van zonden, de vrijspraak, het leven uit het heil. En als ik het nu heb over die krachtbron die nodig is in de strijd tegen de zonde, u begrijpt het, dan gaat het over de heiligmaking. Buiten Christus om is die onmogelijk. Buiten de genade van Christus om zal een mens altijd verliezen. Zal Satan het altijd winnen, zal de zonde altijd triomferen. Heeft de Heere Jezus het dan niet gezegd? Zonder mij kunt gij niets doen. En dat weet Barnabas ook. Hij weet dat van zichzelf, hij weet dat van al die mensen die tot de Heere gekomen zijn in Antiochië. En hij zegt, daarom ook om deze reden, blijf bij de Heere. Ziet u waarom iets op het hart bindt? Om de Heere aan te hangen. Omdat daar alleen de kracht ontvangen kan worden in de strijd tegen de zonde. Daar alleen kan de kracht gevonden worden om een leven te leven, Gode welbehagelijk. Gemeente, houd u aan de Heere vast. Er is geen andere zaligmaker dan de Heere Jezus Christus, voor niemand van u. Er is geen andere weg tot God dan deze weg. Er is geen ander offer dan dit offer. Er is geen ander bloed waarin uw zonden kunnen worden afgewassen dan dit bloed. En er is geen andere bron van kracht waaruit u putten kunt als u strijden leert tegen de zonde. En als u begeert om Gode welbehagelijk te leven, houdt u eraan vast. Mag ik het met Barnabas nog eens een keer zeggen? Want hij zei het bij herhaling. Houd u daaraan vast. Houd u daaraan vast. Wilt u toch alstublieft met een voornemen des harten bij de Heere blijven? En u, die ondanks al de arbeid die de Heere tot nog toe aan u besteed hebt, nog altijd vreemdelingen van Gods genade bent. Want die zijn er ook. Die ondanks al de roepstemmen die de Heere gegeven heeft, die hij gesproken heeft via de prediking, die hij gesproken heeft via bepaalde gebeurtenissen, die diep ingrepen in het leven der gemeente of in het persoonlijke leven. Die ondanks alles wat de Heere gedaan heeft en de menige keren dat hij geklopt heeft, en dat heeft hij gedaan toch? Daar zijn we toch als gemeente ook wel eens getuigen van geweest, dat God met een bijzondere aandrang en met een bijzonder accent en met een bijzondere nadruk geklopt heeft op de deur van onze harten en gezegd heeft, doe ons open, doe mij open. Er zijn er toch die ondanks dat alles zichzelf gebleven zijn, dat wil zeggen onveranderd. Die niet, zoals van die mensen in Antiochië gezegd kon worden, zich tot de Heere bekeerd hebben. Maar ik zeg wel dat u, en dat moet toch snel gebeuren, dat moet toch niet weer uitgesteld worden. Daar moet u toch ernst mee gaan maken, om uw levens wil, dat u tot de Heere moet vluchten. Als dat zo is, als Barnabas gelijk heeft, en hij heeft gelijk, want God heeft het door hem gezegd. En het getuigenis Gods herhaalt het en bevestigt het op zo menige plaats in de schrift. Als Barnabas gelijk heeft dat we bij de Heere moeten blijven, gemeente, dan zeg ik tot u die onbekeerd bent, dan moet u tot de Heere gaan. Want buiten Jezus is geen leven. Voor niemand. Voor niemand. Wat is er dan buiten Jezus? Een eeuwig zielsverderf. Hebt u uw ziel daarvoor over? En hoe ging het toen verder in Antiochië? Mag ik dat ook nog even met u lezen? Want dat getuigenis, die aansporing van Barnabas had effect. Zoals de prediking eerder in Antiochië effect had, zo heeft het vermaan van Barnabas ook effect gekregen. De Heere heeft dat ook gebruikt. Hoe het verder ging in Antiochië? Nou, ze hebben ernaar geluisterd. Ze hebben naar het woord van Barnabas geluisterd. En kijkt u maar eens in vers 24. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. Ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar Lucas wordt bijna eentonig, vindt u niet? Want nu lezen we dat het weer zo is dat een grote schare de Heere toegevoegd wordt. Weer is het de Heere. Je zou ook hebben kunnen staan dat een grote schare aan de kerk werd toegevoegd. Dat is ook waar natuurlijk. Dat een grote schare gelovigen aan de andere gelovigen werd toegevoegd, dat is ook waar. En toch staat het er weer hier zo. Het ligt weer, het accent ligt weer op de Heere. En ziet u wat dat betekent? Hier is een kerk die het gezien heeft. Hier is een volk dat het verstaan heeft. Dat het van de Heere afhangt. Dat ze bij hem moeten zijn. Het is herhaaldelijk op hun hart gebonden. En ze hebben het toegestemd. En ze hebben het geloofd en aangenomen. Dat woord van Barnabas. Hier is een volk dat vasthoudt aan de Heere. En als er een volk is dat vasthoudt aan de Heere. Weet u wat de Heere door zijn geest dan gaat doen? Dan gaat hij er anderen aan toevoegen. Dan gaat hij anderen ook aan de Heere en zijn dienst verbinden. Want als er een volk is, als er een kerk is dat aan de Heere vasthoudt. En als er een prediking is waarop de Heere gewezen wordt. Dan bestaat er geen onduidelijkheid. dan is er geen verwarring. En vele predikingen en vele kerkdiensten zijn vol verwarring. En vele preken worden gehouden. Ben je wel eens bang om de verwarring nog alleen maar groter te maken? Maar als het om de Heere gaat, gemeente, dan wordt het evangelie doorzichtig. Dan wordt het Hij en Hij alleen. En niet vermengd met van alles en nog wat. En dan behaagt het de Heere. Immers behaagt het dan de Heilige Geest. Om er anderen aan toe te voegen. En behalve de groei. De groei in aantal is er, als ik het zo mag noemen, als tweede vrucht. En dat wordt ons ook getoond. Geestelijke standvastigheid. Waar blijkt dat uit? Barnabas vertrekt uit Antiochië, gaat naar Tarsen om Saulus te zoeken. Die twee die zijn later nauw verbonden aan elkaar, Barnabas en Paulus. En als die Paulus gevonden heeft, dan brengt hij hem terug naar Antiochië, want daar ligt zijn hart voorlopig. En dan gaat hij samen, vers 26, een heel jaar lang met die gemeente samen vergaderen. En dan gaan zij met z'n tweeën een grote schare leren. En blijkbaar is er nog belangstelling van de kant van die mensen in Antiochië ook. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Paulus en Barnabas in de gelegenheid zijn om een grote schare te leren? Wel, omdat die mensen willen komen. Waarom willen ze komen? Omdat zij bij de Heere begeren te blijven. En ze hebben ontdekt dat bij de Heere blijven ook betekent bij zijn woord blijven. En door zijn woord onderwezen worden. Gemeente, als een gemeente bij de Heere begeert te blijven, dan is het voor een dienaar van het woord niet moeilijk om onderwijs te geven. Als dat ook van u mag gelden, dan is het voor de predikant die met een aantal weken in uw midden bevestigd mag worden, omdat God hem genadig naar deze gemeente gewezen heeft, niet moeilijk om het woord kwijt te kunnen. Want dan wordt er naar uitgezien. Dan wordt er naar gehongerd. Dan wordt er naar verlangd. Naar onderwijs. Naar lesstof. En dan mag een gemeente zo langzamerhand ook gebouwd worden. En geestelijk volwassen worden. Om niet meer met allerlei wind van leer mee en omgevoerd te worden. En tenslotte blijkt dat Barnabas' vermaning vrucht gedragen heeft uit het feit dat ze daar in Antiochië christenen genoemd werden. Hun leven is geloofwaardig. Want de hele omgeving spreekt van christenen. En of dat nou als een spotnaam bedoeld is oorspronkelijk, dat kan best zo zijn, maar dat doet er nou ook niet toe. Hoe het ook zij, ze hebben zichzelf die naam niet gegeven in Antiochië, ze werden zo genoemd. Waarom werden ze zo genoemd? Omdat iedereen dat kon zien. Deze mensen? Vroeger ging die ene naar de synagoge, dat kan ik me nog goed herinneren. En die andere die ging naar de afgodstempel, die diende Zeus en andere Griekse goden, dat weet ik ook nog heel goed. Maar deze mensen, ze horen bij Christus. En ze kunnen niet zwijgen over Christus. En als je ze vraagt waarom en wat is het dan die Christus en wat betekent die Christus dan voor u, dan zeggen ze omdat dat mijn enige hoop is in leven en sterven, omdat dat de enige grond is waarop ik kan bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God. In mezelf is genoeg om me voor eeuwig te veroordelen, maar mijn hoop is op hem, op zijn bloed, op zijn offer. En als je ze vraagt en waar haal je nou de kracht vandaan om te strijden tegen de zonde en te midden van al de verzoekingen toch staande te blijven en te midden van al die verleidingen die ook uit je eigen hart voortkomen, om dan toch vast te houden aan dat beleiden dat je eens hebt afgelegd, wat is dan je antwoord? Dan zeggen ze, dat is Christus. Hij is voor ons de enige kracht, hij is voor ons de enige bron waaruit we kunnen putten. Hij is voor ons de enige toevlucht, hij is de enige die ons draagt en die ons leidt en die ons barmhartig is. En omdat dat zo kennelijk was in hun leven, worden ze christenen genoemd. Christenen, omdat ze bij de Heere bleven. En zo was hun getuigenis, ook hun levenswandel, loofwaardig. Christus kreeg gestalte in hen. Gemeente, dat is een gemeente die een stad op een berg is. En een licht op een kandelaar. Mag ik u met Barnabas nog een keer dringend aansporen om met een voornemen des harten bij de Heere te blijven. En mag ik u ook nog vanuit de context dan even aanwijzen welke zegen de Heere daaraan verbindt. Dan voegt die anderen toe. Dan komt er honger naar het woord en dan is er werk voor de dienaar van het woord. En dan mag het leven van zulke mensen ook geloofwaardig zijn. Wat een zegen zou dat wezen. Ook voor de plaats van onze inwoning. En ik wens het niet alleen mijn eigen gemeente toe. Ik wens het elke kerkelijke gemeente in Middelharnis en Sommelsdijk toe. Dat ze bij de Heere mogen blijven. En dat ze de Heere mogen aanhangen. En dat hun woord en hun wandel, ook voor degene die buiten staan, dan geloofwaardig mag zijn. Dat er een getuigenis van mag uitgaan. Dan gaat het niet om mensen, het ging niet om Barnabas, het ging niet om die Cyprische en Cyrenese mannen, gemeente, u hebt het begrepen. Het gaat om de Heere. En in hem willen we eindigen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de 17e psalm, het 3e vers. En mag dat dan inderdaad de vertolking zijn van het voornemen des harten. Ik zet mijn treden in uw spoor. Samen de Heere danken. Heere, we buigen ons voor u neer en inderdaad met de bedoeling om uw naam te danken voor het woord van vanmiddag en het woord van 6 jaren lang. En vooral de arbeid die u aan ons hebt besteed, vooral die keren dat u op ons hart geklopt hebt. En vooral die keren dat u ons onderwijs gegeven hebt en vooral die keren dat Christus ons mocht worden voorgesteld en voor al die keren dat dat bloed van Christus middels de prediking in de gemeente mocht druppen en voor al die keren dat gij ons uw gunst betoogd hebt. Zij een fontein deed uit een rots ontspringen of op een hoop de wateren samendringen wanneer de stroom door u werd uitgedroogd en voor al die gelegenheden die we ontvingen om bezig te zijn met die eeuwige zaken. En voor al die keren dat de Heilige Geest ook getuigenis heeft willen geven. Veel is er nog niet van bekend, omdat dat in de stilte verwerkt wordt. En van anderen is er misschien wel eens wat bekend geworden. Heere, uw naam zij ervoor erkend en geprezen, dat gij u niet onbetuigd gelaten hebt, ook niet in bijzonder moeilijke omstandigheden, ook niet toen de droefheid en toen de rouw kwam. Nu gaat het om u. Heere, mag dat zo blijven. O, we vertrouwen erop. En we hebben toch ook reden om dat te vertrouwen. Dat dominee Baas in diezelfde weg niet anders zal begeren dan de Heere Jezus verkondigen. Maar laat het in de gemeente ook mogen zijn met een voornemen des harten bij de Heere blijven. En laat dat het geheim mogen zijn van de christelijke gereformeerde kerk in Middelharnis. En geef geloofwaardigheid ook naar buiten. Want heren, we kunnen het allemaal prachtig beleiden. En we kunnen het in de kerkdiensten ook allemaal prachtig zeggen en zingen. Maar dan kan ons leven het nog zo weer spreken. Zodat de buitenwacht zegt, nou wat blijkt er nou voor verschil. O God, dat moeten we beleiden. Want daar is reden om te belijden dat we in vele opzichten onherkenbaar zijn. En dat we de naam daarom ook van christenen niet waard zijn. Geef genade om van die zonde ook ons te bekeren. Heren, we bidden het bij en om de verdiensten van de Heere Jezus. O, dan hebben we in onszelf niets om te roemen. Hebben we ons in onszelf niets om ons op te verheffen. Heren, dan 6 jaren lang van uw bemoeienissen zijn tegelijk 6 jaren lang van onze tekortkomingen. En dat kunnen we ook nog zeggen als een vrome erkentenis, zonder dat het ons hart raakt. Maar wilt gegeven dat dat dan ook oprecht mag zijn en oprecht mag blijven. Maar heren, we bidden en we smeken u dat gij dan uw werk, het goede dat erin was, omdat het van u kwam, nu maar wilt zegenen. En dat u het wil doen uitgroeien en heerlijker nog tot openbaring wilt brengen. En wat we u vragen voor onze gemeente, heren, dat vragen we u voor andere kerken evenzo. Want we hebben het met elkaar nodig in de gebrokenheid en in de verscheurdheid. We hebben het nodig, heren, dat u ons bezielt en dat u ons met uw geest doorwoont. En daar hebben we ook wel eens wat van ondervonden. Als ge daar nog wat van geven wilt, dan bindt dat ook samen. En dan herkennen we elkaar over kerkmuren heen. Wat een zegen is dat op zich ook. Heren, ga met dat werk verder, ook in ons dorp. Zegen een ieder van ons. En geef gij genade om het van u alleen te verwachten. Heren, dan dragen we de gemeente aan u op als wij haar gaan loslaten. En dan willen we u ook nu in deze dienst erkennen voor uw goedheid. Want wat een zegen is het. Dat we mogen weten dat zelfs aan het eind van deze maand al, als u het hem geven wilt, de beroepen predikant naar Middelharnis hoopt te komen. Heren, wie had dat kunnen denken? Maar gij zijt een God die verrassingen werkt. Gij zijt een God die het zelf gezegd hebt. Eer ze roepen zal ik antwoorden. O, maak zijn weg voorspoedig en die van zijn vrouw en hun kinderen. Geef dat als ze hier straks aankomen. Dat bijzonder ook de kinderen spoedig mogen wennen. En dat het voor hen niet al te moeilijk zal zijn om in een ander land een andere taal te moeten gaan spreken en op een andere school te moeten gaan. Heren, wees gij met dat hele gezin. En als straks een ambtswerk hier zal beginnen, wilt u dan geven dat van meet af uw zegen en uw goedkeuring erop rusten mag. En dat hij het weten mag, heren. En ook merken mag in de zegen die gij geeft. Dat hij hier op de plaats is waar u hem gesteld hebt. Zegen de kerkraad. Zegen alle die werkzaam zijn in de dienst in de gemeente. In welk verband en in welke positie ook. En wilt u uw genade rijkelijk geven. Ach, heren. Paulus bidt het de Colossense toe. En mogen wij het ook voor de gemeente hier vragen. Het woord Gods wonen rijkelijk in u. Nu bidden wij u ook, heren, voor het werk in breder verband. Onze christelijke gereformeerde kerken, klassikaal verband. En het hele kerkelijke leven. Ach, kroon de arbeid die gedaan wordt met uw zegen. En wilt gegeven dat we mogen leven, ook als kerken, naar uw goddelijk bevel. Zegen de plaatselijke kerken met haar kerkenraden en met haar voorgangers. Dank voor de goede contacten die er waren. Zegen de gereformeerde gemeente, heren, die ook een predikant beroepen heeft. En mag, kon het zijn, ook die lege plaats straks weer eens vervuld worden. Zegen de Nederlands hervormde gemeente van Middelharnis en die van Sommelsdijk. Wilt u met haar voorgangers zijn en hun gezinnen en de kerkenraden, kerkbesturen, voogdijen. Heren, mag dat woord van u ook daar rijkelijk wonen. En wees met de andere kerken plaatselijk. En heren, gedenk ons allen in uw rijke gunst. Zegen ook onze overheid, onze plaatselijke overheid, college van BMW en het gemeentebestuur. Heren, mogen zij ook beseffen dat ook, al gaat het dan om andere dingen en andere werkzaamheden, maar dat het ook politiek gezien en bestuurlijk gezien alleen maar goed kan gaan als zij bij de Heren blijven. En bij het woord van zijn genade blijven, bij zijn heilige wet blijven. En dat anders geldt, ze hebben mij verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. Heren, we bidden u voor degene die ons regeren. Niet alleen plaatselijk, maar ook regionaal en landelijk. Geef wijsheid, geef genade en geef gij dat ons volk een stil en gerust leven mag leiden onder het bestuur van hen die gij over ons geplaatst hebt. We vragen u uw zegen voor onze koningin en voor het hele koninklijke huis, het huis van Oranje. Heren, bekwaam tot de taak en zegen tot de arbeid en geef gij dat de vreze des Heren hen versieren mag. En wilt ge zo alles geven, niet om enig goed in ons, maar alleen om de verdiensten, om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ga met ons, als de wegen uiteengaan, Heere, maak het gemakkelijk, ook in de persoonlijke sfeer, in de gezinssfeer, in deze dagen die gaan komen, en als we van de gemeente afscheid nemen, en elkaar de laatste keer de hand drukken, Heere, wilt ge het dan wel maken, om Jezus wil. We bidden het u in de vergeving van onze zonden. Ja, Heere, laat dat bloed van Christus ook over de zonden gaan, om het ze te bedekken, om ze weg te nemen en om zo ons ervan te verlossen. Hoor ons, trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het 8e vers. Thank you. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Mag ik u thans verzoeken nog een ogenblik te gaan zitten? Er zullen een aantal toespraken gehouden worden. Allereerst door broeder Valerius namens de kerkenraad. En dan door dominee Hoefnagel namens de klasses. En door dominee Ten Klooster als plaatselijke collega en namens de plaatselijke kerken.
Dominee, Joanne, Marilyn, gemeente en belangstellenden. Ik denk dat niemand uw behoefte heeft aan een veelheid van woorden. Ik wil mede om dat tijds willen trachten met weinige woorden toch veel te zeggen. Want een afscheid is tevens een terugblik. En dan moet ik opmerken dat de jaren, dominee, dat u met de uwen in ons midden was, in ons gemoed gegraveerd staat vanwege de gebeurtenissen, zowel verheugende als ook zeer bedroevende gebeurtenissen. Als pastoriebewoners laat u in Middelharnis heel veel achter. We zijn getuigen geweest, en met die wij bedoel ik de totale gemeente, we zijn getuigen geweest en we hebben mee mogen worstelen tijdens de ziekte en het overlijden van uw geliefde vrouw en van de kindermoeder. U heeft de krachten van Gods wegen mogen ervaren, ook in het intense verdriet. God nam haar weg, en waarom? Haar plaats was bereid, daarom. En zij mag nu bezig zijn met het lied van Mozes en het Lam. De eeuwige Sabbat, wat dat de stof van overdenking was, in het morgenuur. Zij mag daar in de eeuwige tabernakelen, nu voor altijd bezig zijn. En dat mogen u en uw kinderen tot een troost zijn. En het is onze hartelijke wens en bede dat de Heer u ook in de verdere weg kracht wil geven naar het kruis. Het is onnodig u te zeggen, neem de last en de opdracht mee die ze de laatste dagen van haar leven u meegaf. De twee wegen. En dat was ook de stof van overdenking op die bewuste zondagmorgen. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Dat moeten ze ook in Urk weten. De gemeente die mocht groeien in een periode van vrede en aangename rust, mede onder een krachtige woordbediening. De woordbediening was schriftuurlijk, bevindelijk. En daarom zuiver en oprecht, gunnend en ook separerend. De volle raad Gods werd door u verkondigd, en we mogen dit getuigen, u heeft uzelf wel vrijgemaakt van het bloed van ons volk. Ook wat het innerlijke gemeenteleven betreft, ik zou dat zo uit willen drukken, de eerste hartkloppingen van nieuw geestelijk leven mochten ook worden opgemerkt, dankzij het werk des geestes. En ik hoop dat we als gemeente in zijn totaliteit daarbij blijven mogen, zoals u het vanmiddag heeft verkondigd. Dank voor alles wat u deed. Dank voor de zeer goede verhoudingen die er steeds geweest zijn. Als ik denk aan de uren van censuur amorum binnen de kerkenraad, dan mocht er toch wel eens gesproken worden van hart tot hart. En we hebben daar de aangenaamste herinneringen aan. Ook dank voor alle activiteiten die niet eens in de beroepsbrief stonden. Ik denk aan de lidmatenkringen enzovoort. We hebben ons daar zeer in mogen verheugen. De banden zullen wel blijven. Alleen, ja, wat meer op afstand. En ik ben geneigd. Ja, dat is het menselijke. Ik ben geneigd om met wijlen dominee Doornbal en in zijn boek Gedachtenis tot Zegening te zeggen, o dat urk. Maar de lieden van Hamilton en Dundas, die zullen tezamen op hun beurt weer zeggen, o dat middelharnis. Want ja, de weg is zo geleid dat we er nu twee terug hebben mogen roepen. Niet aan ons, maar aan de zegen des Heeren. Dominee, Joanne en Marilyn, we wensen u Gods onmisbare zegen toe. Gods beste zegen. En we hopen dat u met het volle evangelie ook in Urk uw dienstwerk mag beginnen. Zoals we dat ook hopen dat dominee Baars over enkele weken met dezelfde zegen des Heren in ons midden mag verkeren. Vaarwel. Gemeente, ik word nu zeer kort. Aan u een opdracht. Gedenk het woord Gods dat de uw voorgangeren u gepredikt hebben. Ik heb ook aan u een vraag. Wat heeft deze afgelopen periode nu toegebracht aan uw persoonlijk zielenheil? En geef daar maar een antwoord op tussen de Heere en tussen uw ziel nu op dit ogenblik. Psalm 90, het negende vers, wil ik de gemeente ten slotte verzoeken om dat staande, onze predikant, met zijn beide kinderen en dan aangepast naar de omstandigheden te willen toezingen. Laat uw genade hen met haar troost verrijken, uw heerlijkheid niet van zijn kinderen wijken, uw liefde macht behoeden hen voor bezwijken, sterk hun hand, zegen hun vlijt, en bekroon zijn werk en nu en te allen tijd. Psalm 90, het negende vers.
Liefde broeder Den Butter, een enkel woord namens de klasses Rotterdam. We willen u hartelijk danken voor de grote plaats die u in het midden van de klasses hebt ingenomen. Daar geven ook de notulen verslag van. Menig voorstel door u gedaan werd aangenomen. U hebt een moeilijke tijd meegemaakt in het klassikale ressort. En wij zijn er dankbaar voor dat gij uw capaciteiten niet in een zweetdoek hebt verborgen, maar dat we van uw gaven. En dat woord laten we staan, de gaven, alles wat van de Heere komt, gebruikt is tot het welzijn ook van onze kerken in breder verband. Ook voor het consulentschap in Nieuwpoort zeggen we u hartelijk dank. Wij wensen u ook voor het verdere van uw ambtelijk en uw gezins en persoonlijk leven de onmisbare zegen des Heren toe als u naar Urk gaat. U zal gaan met vele herinneringen. En is dat ook niet een aspect van de vreemdelingschap? Zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Dat moet u ook beleven. En het zal ongetwijfeld ook moeilijk voor u zijn dat gij alleen gaat zonder uw vrouw. Dat u haar hier achterlaat, aan de schoot der aarde toebetrouwt. De Heere geven u het geloof daarin dat Gods kinderen met ziel en lichaam het eigendom van de Heere Jezus zijn. En dat dat stof in de aarde zijn eigendom is. Dat hij ervoor waakt en het in zijn handen houdt. En dat de dag zal komen dat hij zijn eigendom opeist. En dat zij nu mag verkeren in het land waar nooit geen banden worden doorgesneden, maar alleen maar worden aangehaald. Gods vriendelijk aangezicht vergezellen u voor het verdere. Daarom wil ik u zeggen, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de leiding en het licht en de troost en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u en uw kinderen. Dank u.
Collega Den Butter, als u deze middag de dienst van de verzoening, voor zover u die aan deze plaats mocht uitrichten, terug hebt gegeven in de handen van uw hemelse zender, dan is het mij een voorrecht dat ik ook op deze plaats het woord tot u mag richten. U hebt zelf gezegd als plaatselijke collega en namens de kerken. En als ik daar eerst iets van zeg, dan is dat met grote verlegenheid, omdat de kerkelijke situatie in de Nederlanden niet bepaald rooskleurig te noemen valt. Ik hoef u dat niet te vertellen. Er staan nogal wat muren recht overeind. En de macht om muren af te breken of barrières te slechten is niet aan ons. De verdeeldheid, die is uit ons. De eenheid, zoals God die bedoelt en wil, is een gave van Hem. Die is uit God, de eenheid van het ware geloof, of naar het machtige Petrinische woord, een eenheid met allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. Wij zijn er dankbaar voor dat er ogenblikken geweest zijn, en het is uw eigen getuigenis dat er geen kerkmuur recht overeind bleef staan. Daar hebben wij samen de Heere voor te erkennen en voor alle dingen voor te danken. Ziende op de situatie van de kerken in de Nederlanden past ons het ootmoedige gebed van Habakkuk. Want het zijn de oordelen van God die over ons gaan en laag hangen. In de toren, gedenk des ontfermens. Als ik dan in de tweede plaats toch iets persoonlijker nog mag worden, dan mag ik op deze plaats gewag maken van een diepe verbondenheid. Een verbondenheid tussen enkele pastorieën, ook een groot goed, het komt niet al te vaak voor. Een verbondenheid in de belangstelling in theologicis die wij met elkaar mochten delen. Bronnen die we mochten aanboren en waaruit we mogen putten. Verbondenheid ten aanzien van de boodschap vandaag die nodig is en geboden. Christus alles en wij niets. Onverbiddelijk streng en uitermate eenzijdig. Maar wie er voor valt en door wordt meegenomen, de ruimte van de genade tot en met op het eeuwig welbehagen van God. Die boodschap, broeder, van zonde en genade, of om het nog eenvoudiger te zeggen, van die rijke Christus voor een arme zondaar. En dat brengt mij tot de diepste verbondenheid waar ik hiervan mag getuigen. Dat is een verbondenheid in het woord. Een verbondenheid in de God van het woord. Wiens welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk doorgaat. Een verbondenheid onverbrekelijk. Een aantal jaren geleden werd de weg gebogen, werden we naar elkaar toegebogen. Daar moet je voor soms in het buitenland zijn. Dat kan dan ook plaatsen nog weer nauwer aangehaald worden. Die wegen gaan dan nu uit elkaar. Ik wil u zeggen dat we voor dit alles de Heere oprecht dankbaar zijn. En het ga u goed in Urk. Onder de zegen van de Allerhoogste God. In het planten en nat maken. Waarbij God de wasdom moet geven. Maar waarbij God gewillig is om die wasdom te geven. Hij geeft u daar zijn onuitsprekelijke rijke zegen. Opnieuw te mogen ervaren Gods vaderlijke goedheid en trouwe zorg, ook als hij slaat. Daar is inderdaad geen vinger tussen te krijgen, maar hij gaat door. Mag ik dan, broeder, vriend en collega, het woord van Barnabas, wat u vanmiddag hebt ontvouwd, u teruggeven? En u vermanen om met een voornemen des harten bij de Heere te blijven. God zegene u en de uwen. Ik heb gezegd.
Gemeente, vergunt u het mij om een enkel woord ten antwoord op het gesprokene te spreken. Ik begin bij broeder Valerius, die namens de kerkraad en namens de gemeente gesproken heeft. Ik wil daar niet te veel van zeggen. Gemeente van Middelharnis, ik wil u ook namens mijn kinderen, ook bij deze gelegenheid, nog eens een keer hartelijk danken voor wat u voor ons bent geweest. En voor alle meeleven en voor alle liefde die wij in deze 6 jaren hebben ontvangen, maar toch met name in de laatste 1,5 jaar. U hebt, en we hebben er al eens meer met elkaar over gesproken, u laten kennen als een gemeente die wist van meeleven en meestrijden en meebidden en meeworstelen. Is gezegd dat deze dingen deze jaren diep gegrift staan. Wel, dat is zo. En ik hoop altijd te blijven gedenken aan de liefde die ik van u heb ontvangen. Een onvergetelijke tijd. En toch niet alleen daarom. Niet alleen daarom. Maar wat ik met alle gebrek en met alle zwakheid gepoogd heb te doen in het u voorstellen van de enige weg des behouds en
de enige zaligmaker Jezus Christus en de enige God met wie we verzoend moeten worden, maar met wie we ook verzoend kunnen worden. Daar heeft de Heere door de gebeurtenissen rondom het ziek zijn en het sterven van mijn vrouw zelf ook getuigenis bijgegeven. En dat is ook door verschillende van u opgemerkt. En die zichtbare prediking, die de hoorbare prediking aanvulde, die heeft ook niet nagelaten zijn werk te doen. Dat bijzonder hopen we te gedenken als een bijzonder blijk van Gods genade en goedheid, waardoor we nog meer dan anders misschien aan elkaar verbonden bleven. En daarom is het niet zo makkelijk om afscheid te nemen, van twee kanten niet. Ik wil alle hartelijk danken voor wat u geweest bent en ook degene met name die op de een of andere manier met mij samengewerkt hebben in de eredienst en rondom de eredienst en in het andere ambtelijke werk. Ik noem geen namen, want het gaat om de Heere. En op welke manier we dan ook mogen bezig zijn in de dienst van de Heere en in het werk van de kerk hier op aarde, laat het ons toch nooit om onszelf gaan, maar om de Heere. Hartelijk dank voor de samenwerking die ik heb mogen ontvangen. Een enkel woord aan de klasses, aan het adres van de klasses Rotterdam. Ik hoop de klasses zelf, omdat ik geen afscheid kan nemen, omdat ik op de volgende vergadering niet aanwezig zal zijn, nog wel een brief te schrijven. Maar broeder Hoefnagel, in u mag ik toch even de klasses aanspreken en zeggen, het is ook voor de klasses Rotterdam zo van belang om bij de Heere te blijven. En bij het woord van de Heere. Het is voor onze christelijke gereformeerde kerken zo van belang om dat oude evangelie, dat onverkorte evangelie, dat eeuwige evangelie, zo ook vast te houden zoals God het gegeven heeft in een tijd waarin zoveel dwaalleer en zoveel verkeerdheid eigenlijk gepredikt en gemanifesteerd wordt. God geve u allen in het resort van de klasses genade om te blijven bij en te strijden voor het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Het deed mij bijzonder goed dat u hier bent. U bent op dit moment prezes van de klasses. Maar dat is nou niet de eerste reden waarom het me zo goed doet dat u hier bent. Maar een aantal jaren geleden mocht ik u in uw gemeente Nieuwpoort tot uw dienstwerk inleiden. En zoals ik zo pas al in de consistorie zei, dat is een gebeurtenis die ook nog heel goed in mijn geheugen staat gegrift. En vandaar dat het me bijzonder goed doet dat ik nu ook toegesproken ben door u namens het klassikaal resort. Ja, en dan, ach, laat ik maar niks meer zeggen over die kerkelijke verdeeldheid. Die is er, maar die is er toch ook eigenlijk niet. We zien die wel en we komen er wel mee in aanraking. Maar God heeft dat toch ook wel eens gegeven. U hebt er al op gezinspeeld, broeder ten klooster, dat de Heere er ook wel eens een keer overheen laat kijken. En dan bestaat er geen eens een verschil van kerk meer. Als je elkaar herkennen mag in de genade van de Heere, en als dat ook wel eens een keer zo het onderwerp van het gesprek mag zijn, dat is niet altijd zo makkelijk onder dominees. Want je praat net zo goed als andere mensen vaak over je beroep als over een beroep en over je werk als over een werk. Maar het is wel eens een zegen als het werk blijft en als het beroep blijft. Maar als de harten opengaan en als je ontdekken mag dat je het in al je armoede persoonlijk en ambtelijk van die enige bron van troost en licht mag verwachten. En dat je uit die bron mag putten voor jezelf. En dat dat ook de stimulans is om het de gemeente weer voor te houden. Wel, ik zeg u hartelijk dank u en uw plaatselijke collega. En collega De Lange uit Sommelsdijk. Voor alle goede relaties die we gehad hebben. Ik zeg jullie dank ook voor het meeleven dat we in moeilijke tijden van de kant van jullie als broeders en meelevende zusters hebben mogen ontvangen. God is ook in dat opzicht goed geweest. En waar vind je het? Waar vind je het? Dat mag ik toch ook wel eens zeggen. En gemeente, zo is het onder ons geweest. Mogen het ook onder de gemeenten zo zijn. dat we elkaar hebben herkend en dat we elkaar hebben lief gekregen, omdat we uit dezelfde bron mochten leven. God zegene u en uw werk. Ik betrek daar ook graag de gereformeerde gemeente bij. Dit ogenblik vergaderen we dus in het kerkgebouw van de Nederlandse Hervormde Gemeente, waar overigens ook onze hartelijke dank voor. Maar we hebben vanmorgen nog gastvrijheid ontvangen en in de afgelopen weken en nog een aantal weken vooruit van de gereformeerde gemeente. Dat is ook een symptoom dat de verhoudingen goed zijn. Ik wens u ook als plaatselijke gereformeerde gemeente de zegen van de Heere toe. Ook op uw ambtelijke arbeid, broeders van de kerkenraad, en ook op het beroepingswerk dat u weer ter hand hebt genomen. Een enkel woord ook aan het adres van burgemeester en wethouders en het gemeentebestuur van Middelharnis. We zijn dankbaar voor uw aanwezigheid, burgemeester en anderen van dat college. Aanwezigheid in deze kerkdienst. We houden ons ervan overtuigd dat u als plaatselijke overheid ook geïnteresseerd bent bij het wel en wee, bij het leven van de kerken, waar de leden die aan uw zorgen burgerlijk zijn toevertrouwd bij behoren. En we wensen u toe dat u bij het licht van het woord uw werk mogen doen, bij het licht van wet en evangelie, want uiteindelijk dan alleen zal ook uw werk echt gezegend kunnen zijn. Van harte in alles het nodige toegewenst. Weet ik, voeg er geen woorden meer aan toe. Het gevaar is er altijd weer, ook al ben je niet van plan om daaraan toe te geven, maar het gevaar is er altijd weer dat als er toespraken gehouden worden, dat dan de aandacht toch nog weer op de een of andere subtiele manier afgeleid wordt van wat de aandacht, waar de aandacht op gericht zou moeten zijn. Ik wil toch nog een keer eindigen met het vermaan van Barnabas. Daar ging het om. Om de Heere. Niet om een mens die hier een poosje gewerkt heeft en die nu weggaat. En ook niet om een mens die straks komt en om welke andere dienaar van het woord dan ook. Zo is nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Dat is waar. Dat is waar. Nog hij die plant is, is iets, nog hij die nat maakt. Daarom kan de een gaan en de ander komen. Maar het gaat in dat alles om de Heere, gemeente, en iedereen hier aanwezig, en ook de luisteraars voor de kerktelefoon, mag ik u nog een keer zeggen, met het woord van Barnabas, dat we met een voornemen des harten bij de Heere zullen blijven. Amen. We zingen tenslotte het eerste vers van de 121ste psalm. U weet, gemeente, dat hebben we bij een andere gelegenheid ook gezongen, op 21 oktober vorig jaar. We zingen het weer. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, dat gelde voor u hier, dat gelde voor ons als we weggaan, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. dan is hiermee deze dienst ten einde. Vaart wel. Vaart eeuwig wel.